Nou ja. Doom Part 1 deed natuurlijk een hoop stof opwaaien. Ha. Maar doet Doom Part 2 dat ook wel? Hebben we wel zin in een Doom Part 3? We gaan het allemaal bespreken in deze review van Doom Part 2. Welkom bij een nieuwe aflevering van Filmers. Ik ben Henk.
Ik ben Richard.
Ik ben Niels.
Ik ben Sander.
Ik ben Pam.
En we gaan het vandaag hebben over Doom Part 2.
Your blood comes from dukes and great houses. Here we're equal.
Dit ga ik allemaal zeggen, maar jullie weten het allemaal natuurlijk. De regie door Denis Villeneuve, die ook Dune Arrival en Blade Runner 2049 heeft gedaan. Hij is geschreven, het boek van Frank Herbert, maar hij is geschreven door Denis Villeneuve. En John Spates, die ook allebei deel 1 hebben geschreven. Timothy Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Dave Bautista. Noem nog iemand.
Josh Brolin.
Christopher Walken.
Florence Pugh.
En Elvis.
Austin Butler.
Ja. Nou, Elvis, al die mensen, heel veel. En hij was 2:46. En Pim, in het kort,
ja.
Waar ging die over?
Nou, het speelt zich af naar part 1. En het gaat dus over Paul en zijn moeder die moeten overleven op Arrakis nadat eigenlijk huize Atreides is aangevallen door de Harkonnen. En dan gaan ze samen met de Fremen proberen ze eigenlijk daarin te integreren en kijken of ze wraak kunnen nemen op de Harkonnen en de Emperor.
Hoppa. Ja. En we beginnen deze review natuurlijk non-spoilery. En op het moment dat wij into de spoilers gaan, dan geven we dat wel even aan. Dus jullie eerste mening zonder spoilers. Niels, hit it off.
He's psychotic.
Christopher Nolan. Move aside. Want Denis Villeneuve is hier. Sorry hoor, maar met Arrival, met Blade Runner 2049 en Dune 1 en nou Dune Part 2. Holy crap, wat kan deze man toch film maken? Dit is toch, ja, deze film is toch waanzinnig. Dit is wat je wilt zien in de bioscoop. Even los van de meningen over Avatar deel 2. Avatar deel 2 is ook zo'n film die je gewoon in de bioscoop gezien moet hebben. Gewoon voor de spektakel, de 3D, dat soort dingetjes en het geluid. En bij deze, mannetjes. Holy crap, weet dat die sandwormen eraan komen. Maar man, wat een vette film om in de bioscoop te kijken. Ja. Dit is voor mij een 10 van de 10. Nieuwe film. Wat ik zeg, Christopher Nolan. Denis Villeneuve. Ja, niet vergeten, Hans Zimmer weer de score. En ik ben gewoon zo ver van Hans Zimmer en ook weer wat hij hier gedaan heeft. Ja, het is gewoon. Dit is niet meer zomaar een soundtrack. Het is niet meer zomaar. Dit is gewoon onderdeel van de film. Zijn geluid en wat hij heeft geschreven. En de muziekinstrumenten die ze gewoon letterlijk hebben gemaakt voor deze film. Zelf hebben bedacht. Ja, het is gewoon waanzinnig. Dit is wat je wil. Dit is hoe film moet zijn, vind ik.
Volgens mij vond je hem wel goed.
Ja, dat was leuk. Ja. Dat was leuk.
Dat wij
duurde lang.
Dat
Niels
nog steeds
door. Ja, de positiviteit heb ik ook meegenomen. Dus, ja, precies. Nee, leuk film. Leuk film.
Ja, goed. Okay. Nou ja, wat wij natuurlijk al zeiden, we hadden het er na de film natuurlijk over, dat wij zeiden van dit is eigenlijk voor ons een beetje onze Star Wars eigenlijk. Dat je later over 30 jaar kan zeggen, dit heb ik meegemaakt.
Ja.
Ik was erbij. Dat je tegen je kleinkinderen kunt zeggen van, weet je, die dan als cosplay gaan naar, weet ik veel, ergens een Cosmos Comic-Con.
Als sandworm.
Als sandworm.
Ja, ik hoop dat het gewoon in die rij komt te staan van de soort van beste trilogieën. Naast Lord of the Rings.
Kan toch niet anders?
Denk. Ja.
Nou, ik hoorde dat hij ook al bij die IMDb top 250 nu dat Shawshank Redemption na 30 jaar afgetikt is.
Is dat zo?
Voor het eerst sinds 70 jaar of zoiets.
Ja, daar is reis natuurlijk nog maar net uit.
Maar goed, het was wel gebracht als er is eindelijk een titel die de soort van...
Ja, ik vind het wel interessant. Shawshank staat nog steeds op 1, zie ik hier. Dus,
maar waar staat de Dune nu dan? Is hij wel gezakt
allemaal? Ik zie Dune er nog helemaal niet. Even kijken. Dune. Staat nu op 11.
Oh!
Nou, hij komt eraan.
Eén boven Forrest Gump en één onder The Good, The Bad and The Ugly.
Ja. Okay. Nou, kijk deze film liever dan The Good, The Bad and The Ugly. Ja. En liever dan Shawshank Redemption.
Leg eraan wat je van top 250 natuurlijk, hoe je dat interpreteert. Vind ik zelf.
Ja, dat is ook. Boel, ja. En dat is waar dat je direct heeft dat natuurlijk helemaal geen invloed op. Of dat echt de mening is, dat moet natuurlijk even zakken.
IMDb ratings zijn over het algemeen vrij trash. Laten we eerlijk zijn. Dus en, laten we daar vooral niet te veel waarde aan hebben.
Ja, het is een beetje het voordeel van top 250 is dat je tijd natuurlijk eroverheen laat gaan. Dus dat kan alles een beetje bezinken en kijken ja, hoeveel impact het heeft gehad. Dus ja.
Ja, ook even we voor perspectief doen. Part 2 heeft nu 100.000 stemmen gekregen. Dus ratings op IMDb. Ja, nummer 1, Shawshank, heeft er bijna 3 miljoen. Dus er zit nog wel
even nog even verschil.
Gaan. Even te gaan.
Ja. En volgens mij wordt het aantal ratings ook meegenomen. Namelijk in die berekening. Dus.
Ja, precies. Dus als je 9,3 hebt op, aan beide kanten. Dan gaat de meeste stem gaan natuurlijk voor.
Ja, precies. Dus, ja.
Wat wel grappig hoe dat werkt, bedenk ik me nu. Want het is niet dat ik een film een rating geef. Ik heb deze film geloof ik 9 gegeven. Maar niet dat ik over 2 denk, ja, ik ga nu naar 7 of zo. Ik pas dat nooit aan. Heb je dat wel eens aangepast? Ja, nee, ja, denk, nou, ik ga nu naar de tweede beurt. Ik ga dat echt bewust aanpassen.
Ik heb wel eens gehad, niet dat ik dat zo bijhoud, dat ik dan een rating ga aanpassen. Maar wel dat ik een film kijk een paar jaar later. En dat ik denk, ik vond hem eigenlijk nu niet meer zo heel tof. Terwijl ik,
had,
wel,
ik had dat toevallig laatst nog met Barbie. Ik heb Barbie voor een tweede keer gekeken. En vond de eerste keer in de bios dat ik echt van, oh ja. Vet.
Hmm.
En nou ik het voor twee gegeven dacht van ja, oké.
De novelty is er een beetje af.
Ja, en niet zozeer vanwege de hype of zo, want daar ben ik helemaal, daar ben ik echt gewoon ja, immuun voor die hype dingetjes en zo. Maar sorry, hallo. Maar nee, ja, ik de tweede keer Barbie had ik echt zoiets van, oh, ik heb hem wel gezien. Ja. Het was wel goed. Maar bij deze film, Dune Part 2.
Ja, maar nou ja, dat is zo. Ja, maar als je deze dan thuis kijkt, bijvoorbeeld, dat is natuurlijk qua beleving is dit IMAX natuurlijk helemaal fantastisch, geweldig qua muziek en beeld. Dit ga je thuis nooit voor elkaar krijgen, zou die dan een stukje zakken?
Nee, ik heb het zelf met Blade Runner 2049 gehad. Ja, ik heb die beelds gezien, vond ik helemaal awesome. Die was zelfs in 3D.
Klopt, ja. Dat was in 3D.
Het feit dat ik dat niet had onthouden wil zeggen dat het hele goede 3D was. Ja. Ik ben blij dat Dune geen 3D heeft gehad, trouwens. Geen behandeling. Maar toen ik Blade Runner 2049 nog een keer keek, zo, oh ja, even goed. Misschien beter, omdat ik dan kijk in een niet bioscoop. Het nadeel van bioscoop is dat je soms dit moet delen met anderen. Daar ben ik niet altijd blij mee. Dus dan kan ik gewoon lekker relaxed kijken. Ja, dat vind ik met deze.
Ja, zal ik dan wat tegengeluid geven bij jullie?
Oh, dat is heel gevaarlijk. Henk,
moeten we nog het rondje afmaken dat we het heel goed vinden?
We vinden het heel cool. Oké, nu mag Henk.
Ja. Nou, waarom ben je als ze negatief, Henk?
Ja,
godverdomme.
Jeetje.
Ik had net iemand, ik was net India aan het uitlaten en toen hoorde ik iemand die dan een goede vergelijking, op een andere podcast, goede vergelijking had. Die zei ja, voor hem, en ik kon me daar heel erg in vinden, hij zei ja, het is alsof je naar een sterrenrestaurant gaat.
Mm-hmm.
En alles is fantastisch, zeg maar. Je ziet gewoon beste ingrediënten. Ja, gewoon de hele sfeer.
De beste chef-kok.
Restaurant ziet er fantastisch uit, zeg maar. Zelfs tot de glazen, zeg maar. Alles is helemaal perfect. Dat je gewoon ziet van, het is gewoon perfect. Is gewoon niet voor mij.
Oh ja. Oh, ja.
Ik was gewoon halverwege, werd ik echt gewoon een beetje moe. Dat ik dacht, ja, ik vind het gewoon niet zo boeiend. Het kon me niet zoveel. Ik dacht, oh jezus, ik moet ook nog dat hele stuk met Ashton Butcher krijgen.
Hoe? Ashton Butcher.
Ja, hij was een soort butcher.
Ik dacht, oh ja, jezus, moet dat stuk ook nog.
Ja.
Mag je dat bij 1 niet dan?
Nou, nee, wel minder. De tweede keer kijken dacht ik ook wel een beetje van, toen moest ik hem wel zien, zeg maar, voor deze review. Dacht ik wel, oké, jezus. Ja, had ik ook niet echt helemaal dat ik er nou ingezogen werd of zo. Maar ja, ik was wel op de bank en in 5 delen heb ik hem gekeken of zo. Ik dacht, oké, niet helemaal de ervaring waar ik dit op ga spiegelen of ik dit nou zo'n niet een goede film. Maar ik vond het, maar daar gaan we het straks nou ook wel over hebben. Ik vond hem ook wel een beetje makkelijk afgaan of zo. En dat vond ik gewoon niet zo. Ik vond het niet zo veel struggles. Paul. Ja, Paul. Ik vond het niet zo struggles in zitten of zo.
Dat vind ik altijd heel lastig bij dit soort films. Omdat het is een adaptatie. Dus ja, ik weet het nooit zo goed. Moet ik dat naar de filmmaker aanrekenen of de schrijver?
Nee, dat is waar.
Dus
ja, ja, volgens mij moet je dat film even aanrekenen. Want Herbert deed heel veel dingen in het boek anders dan.
Ja, nee, maar dat is dan het vervolgpunt. Van ja, je hebt natuurlijk ook te maken met een enorm dik boek. Wat al in 2 delen is opgedeeld. Waarvan je eigenlijk een soort van, je merkt dan de hele film dat het alsnog proppen is om alles erin te krijgen. Ja. Dus waarschijnlijk was er ook niet per se tijd voor of zo. Tenminste, dat is een beetje mijn gevoel erbij. Maar ik snap het op zich wel.
Ik wil ook wat tegengeluid geven op wat jij zegt van dat het makkelijk gaat. Maar dan wil ik eigenlijk geen spoilers doen.
Ja, want er is iets wat ik heel vet vind dieper, in deze film, ja. waar ik zelf heel bang van was, in het begin van het kijken naar de film, was gewoon niet van toepassing toen de film aan het kijken was. Dus, maar dat is een spoilere dingetje.
Denk ik. Ja, wat wel grappig is voor de, want er zitten dan knife fights in. Nou, oké, dat
ja, dat was
vooruit. Dat kan.
Ja, daar had je op kunnen voorbereiden.
Ik weet het niet. Maar ik zat naast Henk. Ik denk dat ik vroeger gewoon in een ander leven dat ik
neergestoken wordt in Londen of zo.
Gestoken door iemand of zo, want ik kan dus niet snap, tegen knife fights.
Ja, ik weet, want we hadden het toen een keer ook over bij The Revenant, waarom dat irriteert. Waarom je dat kut vond. Ja, is omdat je weet hoe het is om in je hand te snijden.
Dus
je hebt een referentiekader. Ja, maar als iemand neergeschoten wordt, dan heb je niet echt door.
Nee.
En als iemand geslagen wordt, je weet ongeveer hoe zo'n dreun voelt. Maar het is niet die scherpe soort van holy shit, what the fuck.
Ja,
in ieder geval.
Het is echt zo heel visceral of zo. Maar ik zat echt zo in mijn stoel, jongen. Ja. Sander ja,
Henk werd helemaal naar van.
Het is toch niet eens zo graphic.
Maar een van de ergste scènes, ik weet even niet meer wie de regisseur was. Nee, Ex Machina.
Garland.
Garland.
Ja.
Dat mes, de scène met het mes, ik weet niet of je het kan herinneren, waar geen geluid in zit. Want nee, tuurlijk niet. Als je gestoken wordt, zit er geen geluid bij. Het is niet zoals een film. En ik vind dat zo'n creepy scène, dat er een mes zeg maar in gaat zonder geluid.
Ja.
En ik snap helemaal wat je bedoelt.
Maar dat zit toch ook in Lord of the Rings? Dat zit met Sauron toch ook? Ja. Die wordt ook neergestoken. Hij moet schreeuwen. Oh.
Maar zo klinkt dat niet.
Nee, precies. Hij zelf zegt van dit gebeurt niet. Nee. Omdat hij het soort dan heeft meegemaakt.
Ja, hij zat bij de OSS, maar gedeeltelijk.
Ja. Oh, ja. Ja.
Maar goed.
Bij Game of Thrones kom ik het ook altijd niet aan.
The Mountain versus...
Ik dacht dat jij deze wegtrekker kreeg vanaf Saving Private Ryan. Dat zo'n... Dat was voor jou toch ook zo'n ding, toch?
Oh, man, die spoel ik door. Die kan ik niet eens bekijken, die scène.
Die kon ik ook altijd. Oh, ik denk dat misschien wel wellicht mijn begin is geweest van mijn fobie.
Oh,
voor
aan het fights, einde.
Ja.
Dat zie je.
Ja, dat zie je. Dat gaat heel langzaam. Ja, als je het mes erin drukt.
Maar, ik heb...
Ja, maar het is ook heel naar om zo te sterven. Zo traag.
That's war. En bij Dune ook.
Ja.
Ook op war.
Ja, bij Dune is het niet eens zo... Wordt het redelijk soort van verbloemd van het geweld. Het is niet zoveel bloed en...
Ja, vond ik eigenlijk ook wel. Het was allemaal best wel... het viel wel mee qua graphics.
Maar het is bij Dune was het wel heel erg. Een soort van de lead-up. Want je hebt dan zeg maar, een knife fight van 10 minuten... voordat er dan uiteindelijk iemand gestoken wordt. Dus de hele tijd... Oh, net niet.
Wanneer.
En iedere keer zag ik Henk zo omhoog gaan.
Ik heb wel een hartklopping. Hè? Ik heb echt zo hard. Het is niet dat ik gewoon alleen
maar...
echt
in je maag zo...
We gaan het over iets anders hebben.
Bij hem is het standaard gewoon fucking 4DX, dat is al een experience and a half, hoor.
Ja. Nou, dus voordat we in de
spoilers gaan, het is gewoon immens mooi gemaakt ook. Die cinematografie ook, laten we dat ook even onderstrepen.
Nou, Denis Villeneuve is gewoon die film voor mij...
Fucking hell, joh.
In ieder geval, zijn films kijken heel fijn. Ja. Bij Blade Runner ook. Van oké, weet je hebt alle tijd en laat maar gewoon zien. Vertel maar met de camera.
Ja, maar ook met die hele die op die Hakonnen hackenden planeet. Ik ben even de naam kwijt waar die gasten. Wat nou?
Ja, Gedi Prime.
Gedi Prime.
Dat je dan bedenkt. Ja, dat is natuurlijk dat je daar een ander filter overheen gooit. Waarbij sommige beelden. Aston Butler zijn intro nog intenser wordt eigenlijk.
Dat is geen filter, hè?
Dus gefilmd in infrarood.
Dat bedoel ik. Dan maak ik het nog
een zwart lid, volgens mij.
Nee, hoe heet
infrarood?
Dat? Infrarood, dat is het filmpje.
Dat je wel weer een andere techniek bedenkt.
Ja, daarom is het overbelicht, maar niet overbelicht. Ik was wel benieuwd hoe ze dat hadden gedaan. Want het voelt heel erg bloomy, maar niet helemaal. Het is niet zo J.J. Abrams lensflare-achtig, gelukkig. Ik denk wel wat denken aan Chronicles of Riddick.
Ja.
Beetje hoe die...
Ja, maar die hadden sterkere schaduwen. Dit was allemaal zo heel zacht.
Giddy Prime zou het dan, zeg maar, als de zon schijnt, ziet het er dan zo daaruit.
Yeah.
Want ik deel 1 zien we de Giddy Prime natuurlijk ook, maar als het regen en donker en dan heb je wel meer kleur.
In Giddy Prime heb je in de lore, volgens mij, is de zon zwart. Dat is het idee.
Ah.
Dus daarom ziet het er allemaal zo raar uit.
Ja.
Oh, daarom zijn ze allemaal zo bleek en dat soort dingen.
Ja. En wit groeien de wenkbrauwen niet.
Ja,
ze hebben allemaal alopecia.
Dat is niet nodig waarschijnlijk.
Zontekort.
Ik heb nog wel een... Of ik heb meerdere gripes ook met deze film. Dus daar gaan we het zo ook nog over hebben.
Is dat spoiler review territory?
Ja, dat is wel meer spoiler review. Ja. En plus over de algehele opzet van... Maar dat is ook eigenlijk het boek. Maar ik ben wel benieuwd hoe jullie daarover denken. Dus, without further ado, als je de film gezien hebt... zou ik nu naar de bioscoop rennen. dichtstbijzijnde of het liefst degene met IMAX. Want ja. Dat is
absoluut met IMAX. Hij is ook volledig in IMAX gefilmd, hè?
Ja. Ja,
dat was ook 70 mm prints en dat soort dingen. Was dat
ja, er waren er maar 12 van in de wereld of zo. Ja, zoiets.
Oppenheimer had er dan
30. Was er 70 mm print?
Ja. Nog minder.
Volgens mij wel, ja. Okay. Ik zat er wel altijd over gezien. Dune 1 volgens mij ook. Zien. Maar nee, Oppenheimer was toch wel... gekanteld op de 70 mm geprint. En deze was volgens mij
dit is 70 mm 15. En dat was inderdaad 70 mm echt...
30.
Dat speciaal 30, gemaakte film, toch?
Ja.
Was dat Oppenheimer? Nee, ja. dat heeft meer met de opnames te maken. Dat was omdat Kodak maakt geen IMAX zwart-wit film.
Ja. Oh ja, dat was het.
Hebben ze voor Oppenheimer hebben ze dat weer teruggebracht.
Okay. Ja. Dus. Zal ik hem maar gelijk ingooien?
Ja, zeker.
Want kijk, spoilers. Ik merkte dat ik op een gegeven moment... wat eigenlijk is de hele opzet van dat hij een soort van the chosen one, zeg maar.
Lisa Nalgaim!
Lisa Nalgaim!
Fucking Javier Bardem, beste fucking hype man ever. Echt jongen, hij struikelt over een fucking drempel. Oh, zoals het geschreven staat, jongens. What the fuck?
Nou ja, op een gegeven moment daagde me het wel. En dat vond ik heel lastig om in te komen van... Ja, maar die vrouwen, die hebben dit al...
Nee, die hebben het gepland.
Allemaal gepland, maar
die moeder overste. Of hoe heet ze?
Ja, die Bene Gesserit.
Ja, die hebben het gepland om zeg maar die gast daar een beetje in te drukken en zo.
Ja.
En die Rebecca Ferguson denkt, oh mooi, ik ga ook... Dus eigenlijk is het qua goed en slecht is het best wel... zeg maar een veel lastiger moreel verhaal interessanter dan een Star Wars, zeg maar. Het is niet gewoon van... Want dat denk je dan eigenlijk eerst van... Oh ja, we hebben de Fremen en we hebben de Harkonnen. Dus, nou, die Harkonnen zijn ook zwart. En de Fremen zijn allemaal van die... Oh, desert people. Nou ja, of Ewoks. Nou ja, prima. Maar dat is het eigenlijk niet. Want nee, die Fremen worden die gewoon een soort van om de tuin geleid van... Ja, maar deze dude is Messiah. Maar dat die hele voortekenen, die hebben we gewoon met z'n allen erin gepland.
Ja, dat wordt ook in deel 1 gezegd. Hè, van
We hebben gedaan
wat we konden doen voor jullie... We hebben een pad weggelegd en jullie moeten verder.
Ja, dat zijn niet dingen. Ze geven eigenlijk toe, die Bene Gesserit priestess, die geeft toe aan iets van dat ze 3 van die plans hebben gemaakt.
Hmm.
Van oké, we hebben dus Lisa Nalgaip en House Atreides, bla bla bla. En dan hebben we ook nog Harkonnen. Mocht het misgaan en die is makkelijker te manipuleren. Dus als die wint, zitten we wat beter. En volgens mij hadden ze ook nog iets anders. Maar dat noemen ze volgens mij heel kort. Maar ik vind het juist wel tof.
Even los daarvan, dat is gepland. Ik bedoel, je kan het inderdaad gaan vergelijken met de Bijbel en dat soort dingen. Het is geschreven en mensen volgen het en zo.
Ja.
En dan kan je ook zeggen inderdaad over de Lisa Nalgaip. Maar het neemt niet weg dat Paul wel waarschijnlijk de Lisa Nalgaip is die ze dacht dat is. Omdat hij ziet dingen. Hij laat het gewoon letterlijk zien van een random Fremen gast die in die cirkel staat. En zegt van, jouw oma dit en dat. En hij laat wel even zien van, ja luister... Ik kan ook meer. Ik ben er. Dus het is niet zomaar zo van... Oh ja, dat is de Lisa Nalgaip. Dus hij is het waarschijnlijk wel ook echt. Dus
ja, het is zomaar ik vind het onzin. Cool. Ik vind het cool dat het een redelijk soort van... niet zo strak wordt gebracht. Dus dan eigenlijk ze planten dan dat verhaal. En dan gaat dat volk gaat er ook allemaal dingen mee verzinnen. En hoe sterk zij erin geloven... hoe meer het dan ook waar is. Want dan krijgt Paul natuurlijk die volgelingen. Als iedereen zei van, ja, ik weet niet zeker, Lisa Nalgaip. En Javier zegt dan niet zo, yo, Lisa Nalgaip, check hem. Als die er niet was, dan had Paul ook minder pool.
Ja.
Dus had hij ook minder dingen kunnen doen. Had hij geen toegang gehad tot al die visioenen die hij had. Omdat hij natuurlijk dan allang gestorven was in de fucking woestijn. Of die blauwe troep niet had gedronken. Maar als zijn moeder hem niet had opgeleid als soort van half Bene Gesserit. Wat eigenlijk alleen vrouwen mogen zijn.
Ja.
Had hij ook niet natuurlijk die manipulatie, die voice gehad. Of
ja, kan je het zeggen, want natuurlijk die vergelijking wordt heel erg gelegd met Star Wars natuurlijk. Van hè, wat heeft George Lucas gepakt vanuit Dune en zo. En je hoort de vergelijking van, is de Bene Gesserit een beetje de force? Hè, wat zij gebruiken
met de Jedi stem Council, of zo. Half,
precies. Ja. Dus wat is laat het even heel makkelijk zeggen, is Paul Atreides niet gewoon ook een ontzettend sterke Jedi? Laat ik het zo zeggen. Dat is even, misschien even makkelijk om uit te leggen, want hij doet het wel, wat ik zeg. Het is niet zomaar van... Oh ja, Richard is de Lisa Nalgaip. Geloof het, want dit is hem. Dit is hem.
En dan doet hij dit zo. Dit was een Northman. Dat vond ik wel eens magisch. Ja, maar ik vind het juist wel tof dat het soort van... Er zit een bepaalde puurheid in van geloof. Dat als mensen daar soort van genoeg geloof in doen... dan wordt iemand een soort van Christusfiguur.
Ja.
En dan meestal het Christusfiguur of de held... heeft daar niet zo'n zin in. En dat geeft dus aan dat het een goede leider is. Omdat hij niet met zijn ego ernaartoe gaat. Maar dat verandert ook weer een beetje.
En dan kunnen ze altijd nog denken, oh ja, we hebben dan die Harkonnen dude, de Na-Baron, dus de neef van die...
Fejet Rauffa.
Ja. Dan is ook zo van, ja, maar hij heeft ook gewoon... Hij is dan niet een soort van Christusfiguur, maar hij is meer dan een heel goed militair leider. Want hij doet het dan meteen beter dan Dave Bautista. Ik weet even zijn naam. Dus dan is het ook van, ik kan wel zien wat er dan soort van, wat voor heldenstatus ze kunnen krijgen. Maar ik was heel erg bang aan het begin dat het echt zo, oh ja, even kritiek op religie of zo, weet je wel. Maar gelukkig gaat het daar dan net voorbij.
Ja,
raakt dat niet aan.
Ja, ik vond dat ook best wel goed gedaan. Maar dat, ja, ik vind het allemaal meer. Dit zijn dingen die kun je allemaal meer gewoon Frank Herbert aanrekenen, volgens mij. En niet zozeer de nieuwe neus.
Ja, ik vind het wel een goed punt om dan te zeggen van. Het is soort van gefabriceerd of zo.
Ik begreep dat hij daar wel heel erg mee geworsteld had, Villeneuve. Omdat hij wel heel erg. Hij voelde in het boek van Herbert dat hij echt maar ergens de anti-held neer moest zetten. Dus hij wilde dat echt wel eren. Hij zegt: ik wil dat punt wel naar voren brengen. Dat Paul. De anti-help is tegen wil en dank en de hoop voor iedereen.
Ja, maar eigenlijk, wat ik dan net ook zei, het gaat hem redelijk makkelijk af, toch? Er zitten niet heel veel momenten in dat het Paul niet heel lekker afgaat, behalve dat hij op het laatste een mes in zijn rug soort van krijgt. En dan nog zeg maar ook nog die dude kan neersteken.
Ja, het gaat er niet makkelijk af in de zin dat hij dit eigenlijk helemaal niet wil in eerste instantie. Omdat hij ook weet waar het toe leidt. En dat hij het toch moet doen uiteindelijk.
Ja, dat is het bijste conflict. Ja, het conflict
maar er is niet is een soort van diep dal of zo. Waar hij dan nog doorheen of dat het diep dal is.
Bedoel je geestelijk of
toch moet doen? Gewoon de hele, zeg maar vaak. En dat is
maar hij is toch alles weer kwijt, toch?
Hij wordt in een hoek gedreven en hij moet. Dat is het.
Dat is
het
in de film. Maar dan meestal heb je toch wel.
Maar
iets
dat is wat ik wou zeggen van. Dat doen we in spoilers. Waar ik zo bang voor was, is wat je altijd hebt met. Kijk naar een film als Rambo 3. Of wanneer zomaar het volk Oosters is. Is het allemaal primitief met paarden. En we hebben wel wat AK-47's. Maar we hebben geen bazooka's. Zoals de Russen hebben zo. Deze Fremen, waar ik dus ook een beetje bang voor was. Nou, de Fremen. Misschien wat beperkte volk met qua resources. Wat ze
hebben. Die Noble Savage-achtige.
Ja, maar nee, ze hebben gewoon echt een super dik arsenaal met magnetische mijnen en bazooka's en vette laserdingen. En de Fremen zijn gewoon hartstikke sterk. Dus het is niet alleen maar dat het Paul mak afgaat, maar de Fremen zijn gewoon zo sterk. En Paul die heeft gewoon een goede groep bij elkaar. De Fremen maken het hem voor hem ook gewoon wel makkelijk, denk ik.
Ja,
ik
bedoel, zeker. Ja, hij komt gewoon met dingen van, oké, dit is ongeveer hoe ze werken. En met die info kunnen jullie soort van... Ja. Het is een beetje zoals eigenlijk een oorlog in Afghanistan-achtige. Daar deed
het is gewoon guerrilla fighting.
Ja, precies.
Maar gewoon niet... guerrilla fighting, maar niet met primitieve dingen met... ook weer in Star Wars. Nee, de bellen moeten het met de zooi doen.
Het is niet dat er opeens zo'n gast loopt met zo'n masker, weet je wel. Zo'n Harkonnen en opeens zo'n steen zo kunk. En dan zo van, zany shit. Nee, het is echt gewoon zo van... Ze worden gewoon fucking gesloopt. Omdat het niet hun thuis is. En ze zijn ook arrogant.
Hmm.
Ja, klopt. Maar ik denk dat het verschil is, denk ik, dat... Het is niet een typische hero's journey. Dus in die zin heeft hij niet tegenstand. Maar ik vind dat juist wel vet. Want het conflict komt daardoor juist inderdaad... Hij weet dat hij een bepaald pad moet bewandelen. En hij wil dat niet. Hij weet ook dat bijvoorbeeld die Shani, die dat is ook zo geschreven. Hij weet van als ik dit doe, dan ben ik haar kwijt. Hmm. En uiteindelijk moet hij het toch doen. En dat is denk ik het dal. En daarna...
Het is meer een intern conflict. Het is maar net of je dat...
Nee, het is ook wel. En ik ben ook wel een beetje te veel opgevoed in het standaard Hero's Journey dingetje. En dat ik nu denk van... waar is dan de...
Nou, dat was overigens ook wel snel dingetje, hè? Dat hij haar aan de kant schoof. Ik snap natuurlijk... Want hij zegt, ik trouw dan met je dochter tegen die keizer. Want dan ga ik door. Dan denk ik, maar hoezo? Waarom was dat? Dat hoeft toch helemaal niet? Want al die andere huizen, die vertrouwden hem toch sowieso al niet?
Dat was nog wel de hoop, hè? Om te hopen dat de andere huizen nog wel... Want
ja, maar toen zei ze van... Nou,
geen antwoord van die huizen.
Dat antwoord kwam, dan kun je zeggen... Nou, fuck you, dan neem ik gewoon haar toch om mee terug, toch?
Ik denk dat dat misschien ook wel een beetje de bedoeling is.
Ja, ik denk voor mij... Dit zit
maar
Shani
was al lang weggelopen.
Maar dit is een grote verandering, hè? Vanuit het boek naar deze film. Want in de film is Shani... Helemaal on board. Je zit echt van, dat is een vet goed idee. Ga maar doen. Ik blijf hier wel thuis. En dan ga jij gewoon met die... ik snap wel dat ik jou, zeg maar, jouw romantische liefde ben. En dat je dit doet voor de politiek. En zij hebben het nu, zeg maar, zo. Nee, we willen die love triangle met dat Charlie denkt. Ja, joh, gast. Lekker op.
Ja, ik vond het een vet einde. Dus ik vind het wel vet werk. Ik denk dat... En ook weer van, is Paul de anti-held? Want je begint dan ook van, dan gaat hij toch met die chick ervan door, zeg maar. En wilt hij toch meer macht hebben of zo? En Johnny denkt van, ja, F it, ik ga er vandoor hier. En dus ja, ook aan het einde ga je toch een beetje van, is Paul nou oké? Of stijgt hem al te veel naar zijn hoofd? Is het Lisan Al-Ghaib al te groot, zeg maar, in zijn hoofd van, ja, ik ben inderdaad Lisan Al-Ghaib en F de rest, zeg maar.
Ja, maar dat is toch het moment dat hij dat knife fight wint, toch? Dan is het van, nu ben ik echt de messiah. Nu ben ik degene die hier de boel gaat herstellen.
Ja. Ja, het was wel echt, ik vond het wel interessant, want je had een beetje Shani en dan Gurney. Die waren een beetje, dat zijn twee keuzes eigenlijk. Mm, en als een moeder overheerst gewoon alles.
Een engeltje en een duiveltje op de schouder.
Ja, weet je, maar dan een meer van, de wraakkant of meer van laat het gaan kant. Ja, en hij zit dan zo met visioenen, als hij het laat gaan, dan gaat het mis. Maar als hij het wel doet, dan gebeurt er ook heel veel shit. Maar dan heeft hij in ieder geval nog een soort van een controle. En nu is dan de hoop, blijft hij dan helder genoeg om dan daarmee om te kunnen gaan. Dat is een beetje het grote conflict, denk ik ook in 3.
Ja.
En ik denk dat ze Shani soort van hebben laten gaan. Maar dat is meer een idee waarvan ik denk van, ja, als je dan 3 gaat maken en je hebt dan ook nog Shani, dan heb je die moeder. Dan wordt dat zijn zusje natuurlijk geboren. Dan heb je al die huizen nog. Hoeveel kan je dan nog bij elkaar
kopen? Ja, maar met het boek. Ja, want met het boek is het zo, want die zus is al geboren in het boek.
Ja.
Dus de hele zwangerschap, die wordt...
In het boek duurt het 3 jaar.
Ja.
En hier duurt het 3 maanden. Precies. Want zij is nog steeds zwanger aan het einde van het.
Dus dat hebben ze wel, daarom... maar ook met die rol die Florence Pugh heeft. Ik ben even kwijt wie ze... Ik ben niet zo goed
op
die personage. Maar goed, de dochter van de keizer. Zij heeft natuurlijk ook heel... Maar zij heeft natuurlijk in... Dat heeft Dennis Villeneuve ook tegen haar gezegd. Van, weet je, ik doe je net als Zendaya. Ik geef je nu een korte rol. Met de belofte in deel 3. Dat het meer is je rol wordt. Groter. Ja. Dat was natuurlijk Zendaya ook. Die had een heel klein rolletje in 1. We zeggen van in 2 pakken we uit. Dus dat belooft natuurlijk wel...
Irulan?
Princess Irulan.
Ja, maar dat is dus dan net Irulan. Het idee. Van ja, het is, blijft wel natuurlijk een film. Waar je gebonden zit aan tijd.
Ja.
Dus ja, je moet ergens concessies doen. Dus ik Zeker. Snap het wel. En ik vond niet storend dat ik dacht van...
Hè?
Van, zo snel.
En op zich is het wel mooi als hij er echt helemaal weggaat en weet ik veel andere planeten, dat hij nog een soort van door de liefde voor Chani dan een soort van elke keer misschien terug wordt geroepen naar maar ik heb dat ook nog, zeg maar.
Hmm. Ja. Ja, het is wel grappig om daarover te speculeren, terwijl je gewoon het boek kan pakken eigenlijk.
Nu wijkt het genoeg af, denk ik, dat het dan
ook maar volgens mij is het wel, dat, ja goed, ik kan dat slecht beoordelen, want ik heb het boek niet gelezen, maar ik heb wel het idee dat Villeneuve, op basis van zijn vorige werk, ook wel iemand is die goed is in het distilleren van de essentie van zo'n boek. En dan dat dan wel adopteren op een manier dat het daar wel trouw aan is. Dus ondanks het feit dat je gewoon niet, je kan niet een boek, wat is het, 1000 pagina's verfilmen in 2 keer 2,5 uur. Dat lukt gewoon niet.
Ja, die Jodorowsky, die wilde dat wel, hè, die jaren 70.
Ja.
Nou, veel van 15 uur worden.
Ja, klopt, ja.
Ik zou daar naartoe gaan, nog.
Ja. Er is toch zo'n documentaire.
Heb je die al gezien?
Nee, dat is wel zinnig.
Jodorowsky's Dune, heet die.
People did not do this film because they were afraid of his imagination.
This is a movie that has its fingerprints all over so many other movies. Blade Runner, William Gibson, Matrix.
Ja. Documentaire, hoe hij dan praat. Hij dus, nou ja, wil je eigenlijk die film wel zien. Die heeft echt een of andere bijbel heeft hij gemaakt. Die zegt zo dik met art direction. En hij heeft allemaal... Wie heeft hij? Salvador Dali heeft hij erin zitten. Ja, en hij heeft allemaal...
Ja, Dali zou daarin zitten.
En dan wordt hij Orson Welles. En hij heeft allemaal van die... Maar dan heeft hij tegen... Voor mij zeg ik dan tegen Dali van... ja, je krijgt 10 miljoen voor. Nee, je krijgt een miljoen per minuut dat je erin zit. En dan zegt hij... Maar doe hem voor 5 minuten in de film. Weet je wat? Dat soort dingen. Die doe ik daarmee uitgekijken. Van zinnig
is dat. Nooit eigenlijk. Eigenlijk wil je dan niet.
Ja, het is puur realistisch. En die film die had al, weet ik, budget van 10 miljoen. En na een jaar was hij het eerste 1 miljoen al kwijt. En geen idee waaraan. Maar hij was zo bezig met alles. En dat...
Ja,
maar goed. Het
zou eerder dan een soort van... wie heeft de jaren 80 Dune gedaan? David Lynch. Ja, dan zou het meer... Ik denk dat het dan zoiets zou zijn.
Want heb ik helemaal niet gezien. Is David Lynch stopt zijn film ook precies waar wij nou stoppen met deel 2? Of
weet ik niet. Is het ook heel...
Nou, volgens mij heeft hij wel hetzelfde... Die heeft wel echt voor mij het hele boek in 1 film gemaakt.
Ja, maar volgens mij is het wel in het alleen meer... boek en niet... Alleen boek 1 en niet ook nog Dune Messiah.
Ja, want dat wordt nou deel 3, hè? Dune Messiah wordt de derde film.
Klopt,
ja.
Maar even met een pauze dus. Vind ik wel goed, hoor. Dat Villeneuve heeft gezegd, ga even wat anders doen.
Ja, hij zei weer hetzelfde als bij Part 1. Ja, als het succesvol is en mensen gaan er naartoe, dan nu al 180 miljoen binnengehaald. Dus het komt wel goed. Maar...
Hij gaat eerst iets anders maken, ja?
Ja,
hij wil er echt de tijd voor nemen.
Ja, prima, laten we even lekker de tijd nemen.
Maar de muziek is al klaar, hoor ik.
Ja, Hans Zimmer die blijft maar doorschrijven. Dat is niet normaal, joh.
Ja, hij gaat natuurlijk ook die Cleopatra remake doen.
Ja, maar hij gaat kiezen nu, hè?
En ik zie ook Rendezvous with Rama. Even kijken, wat is dat?
Ik zou eigenlijk nou hebben, wat ik vergeleken met...
Vet. Het boek van Arthur C. Clarke gaat hij verfilmen.
Oh, cool. Oh, daar ben ik echt wel benieuwd.
Ook nou, ik vergeleken met Christopher Nolan en kijk naar zijn versie van Batman. Niet dat het per se moet, maar ik ben wel benieuwd wat de Denis Villeneuve met een superheld zou doen.
Mm.
Met precies wat jij zegt, met die essentie die hij heeft. Hetzelfde met Blade Runner. Toen Blade Runner 2049 kwam, dacht van ja, wie kan er in godsnaam een goed vervolg op Blade Runner maken?
Ja.
En die essentie heeft hij gewoon zijn hele eigen film gemaakt. Maar de essentie van Blade Runner zit zo in die film. Mm. En hetzelfde nou dus.
Ja, ook gewoon het feit dat jouw hoofdpersonage eigenlijk niet het hoofdpersonage is in de film bij 2049.
Ja.
Want je bent er ook gewoon een onderdeel van. Alleen we kijken naar jouw kant.
Ja.
That's it.
Het is zo niet de chosen one
en dat soort dingen.
Maar het is gewoon iemand die gewoon met passie gewoon die film maakt. Niet zomaar van ik wil ook een Blade Runner film maken. Nee, ik ga een Blade Runner film maken. Maar ik doe het alleen maar. Ja. En natuurlijk, je weet niet of het goed is. Ja. Maar
over Christopher Nolan gesproken, wij kwamen nog, of in ieder geval, ik kwam een leuke, grappige quote tegen over Austin Butler.
Ah.
Dat hij, dat je de referentie kon, of de, hoe heet dat? Dat je, dat het de Heath Ledger was van...
Ik dacht dat je een andere ging. Is dat zo? Is dat wat dat gezegd?
Nou, dat was in die...
Oh ja, wel. Die wel post,
Heath Ledger of... Ja, een beetje die van die iconische karakters.
Bardem,
No Country for Old Men. Beetje de ultieme bad guy.
Ja, dat vind ik wel een beetje overdreven, eerlijk gezegd.
Ja,
maar
moet er niet te ver.
Nee, maar het is wel, ik vind wel echt...
Ik vond hem wel heel cool. Kijk, hij heeft natuurlijk wel wat minder te doen gehad dan de Joker heeft bijvoorbeeld in The Dark Knight, als je het zo wil vergelijken. Maar ik denk van de potentie wat hij was en hoe die is...
Ja, het was een interessante karakter. Ja. Ja, het haalde uit, er zat wat vlees aan.
Hij had wat niet, zeg maar, de Joker had presence, ook al was hij niet on screen.
Mm-hmm.
Dus die zag je aan het begin en dan had je de rest van de film, terwijl hij eigenlijk niet zo heel vaak binnenkwam, zeg maar, had je zoiets van, Joker. En dan kwam hij weer even.
En
dit was gewoon heel even zo. En toen kwam hij nog even bij Dave Bautista binnen.
Fate had ook meer backstory. Heath Ledger's Joker had niet echt. Dat was gewoon een absoluut ding.
Dan maakt het ook zo eng. Het had geen achtergrond, niks. Nee. Dus het was zo onberekenbaar.
Ik vond wel cool dat Raban is Dave Bautista en deel 1 is zeg maar dat schreeuw. En ik vond Dave Bautista zo vet in die film. En dan komt hier Fate Rauta en Dave Bautista is maar...
Hij is gewoon veranderd in een klein kind. Omdat hij ook natuurlijk dan... Ja, het werkt gewoon niet. En hij wordt steeds agressiever en kwader. En dan gaat steeds slechter.
Ja, en hij weet ook van wat de gevolgen zijn van als ik deze shit niet fix, dat is het gewoon mijn einde, weet je wel.
En ik vind het ook wel cool dat hij zo snel omgelegd werd door Gurney. Dus dat het echt zo van, oh, jij motherfucker. Jij. En hij was zo, oh kut. Ja. Nee man, nee, nu. Dat zo, ik vond dat echt zo.
En ook op dat slagveld ook, dat ze met z'n allen zo, ben je godverdomme? Dan worden het er niks zo die, oh kut, omdraaien.
Ja, precies.
Ja, dat was in deel 1 ook, hè. Dan als Jason Momoa, dat hij dan naar zo'n onlieschopte loopt. En dan slaat hij 3 harken gewoon vanuit die... En die andere harkelen die rennen, die denken, wow, die gaan die dogs. En die rennen ook weg. Want ze weten gewoon, dit zijn, ook in deel 1 wordt gezegd van, ja, het leger van Atreides, die zijn getraind door Duncan Idaho en Gurney Halleck.
Ja,
dus
precies.
Ze zijn wel echt wel mensen die over hele album bekend zijn van, je moet je niet tegenoverstaan.
Je hebt alleen echt die Sardaukar. Dat zijn dus die echte ware soort van die Royal Guard. Die vechten tot het einde. De andere lui zijn gewoon een soort van, die hebben het als baan.
Ja.
Weet je wel, net zoals als je in het leger zit. Ja, weet
fuck
je.
Die shit.
Ja, precies.
Ja, maar ik heb dat heel vaak in films dat ze zeggen, protect the king. Hallo,
jij bent dan die protect the king material natuurlijk. Dus.
Ja.
Ik had nog een beetje die...
van die mensen tussen. En dat zijn dus de Sardaukar.
Ja, ik dacht dus de hele tijd van... Maar dit zijn toch die hele goede... Waarom worden ze zo snel omgelegd? Oh, wacht. Dit is gewoon het soort van normale leger. Maar ze hebben wel een beetje die... Want die waren dan wit. En die maar ik dacht, ik veel andere versies.
Maar dan nog ook weer daarin wat ik zeg. Die Fremen, dat was niet zomaar een volkje, hoor. Die wisten gewoon ontzettend goede vechters. En traditie en dingen. En coole wapens. En het voordeel, wat ze ook zeggen, desert power. Ja, zij je bent op de woestijn, op hun grond.
Nou, dat wordt op een gegeven moment belicht door die Gurney. Die zegt van, what the fuck, dat je met een leger van 1000 man het vechten. Je bent maar met z'n 200. Wat een, zo van, ik ben onder indruk dat je met zo weinig mensen zoveel kan bereiken. Dus dat is natuurlijk ook...
Moet je nagaan als je die miljoen bij elkaar krijgt.
Ja. Over die wapens gesproken. Is dat nog maar één stukje in met die, dat ze dan, nou, dat was wel op zich een cool gevecht. Dat ze dan, had je dat, dat spinachtige ding, dat hele grote, met rupsbanden en dan van die benen waar ze dan, als de Fremen onder gingen.
Spice miner.
Ja,
dat zo'n magnetische mijnen tegenaan
kan. Ja, precies. Toch? Ja, daarvoor hadden ze dan zo'n stukje dat er dan zo'n omnicopter. Die was, en dan moesten ze dan met zo'n bezoek uit de lucht halen.
Ja.
En dacht je eerst, cool. En toen kwamen ze met fucking lasers dat hele grote ding kapot maken. Ik dacht, had het even op dat stomme omnicoptertje gedaan. Dan hadden we niet allemaal een hele moeilijke scène moeten hebben. Dat ze...
Ja, maar die was juist, het ging erom, ze moesten schieten, want anders ging dat schild er niet uit.
Ja, en die grote hebben geen schild.
Ze moesten me afleiden dat ze gingen schieten. En dan pas, dan moest een ander dat...
Die maar de schild omnicopter... ging toch niet uit omdat die omnicopter kapot was?
Maar het ging niet om, het ging die omnicopter, dat ding moest neerhalen. Hè? Daar zat zo'n schild omheen, dus dat moest... Dat kon alleen maar wanneer hij aan het schieten was. Ging dat schild open. En dan, maar dat hele mine harvester ding. Dat was volgens mij niet beschermd door zo'n schild. Dat kon
ja, wel. Ook wel. Maar toen hadden ze van die lasers die zo opeens daarop afvuurden.
Lasers. Ik denk dat we nog een keer moeten nakijken. Want ik denk dat de Denis Villeneuve daar wel over
Ik vond het een beetje overpowered opeens met die lasers. Ik dacht, ik dacht dat ik een of andere cent volk aan het bekijken was. Maar er kwamen steeds meer wapens bij. Dat ik dacht, hebben ze dit ook nog. En ze hebben ook lasers.
Dan was de film volgens mij een uur langer. Want volgens mij was het dan gewoon een raid op een bepaalde opslag. Of whatever, dat dacht ik gewoon. Ja, en ik zat heel erg te denken aan natuurlijk de Mujahideen en zo. Die hebben natuurlijk ook allemaal ingenomen wapens en allemaal meuk die ze dan weer gebruiken voor andere doeleinden. Ik denk van, ja, ik vond het wel binnen het verhaal, stoorde ik me daar niet zo aan.
Plus kernkoppen.
Ja, ja. Die waren van House Trading.
Ja, precies. Maar hij was ook wel weer vet gedaan nog.
Ja.
Ik vond het allemaal wel heel tof bedacht. En oké, die emperor komt eraan. Nee. Kan ons die emperor wel schelen? Hup, nukes!
Ja, ik vond ook echt het laatste nukes stuk vond ik echt fucking cool, man. Ik weet niet, ik ben niet zo'n Timothy Chalamet simp, maar ik vond dat stuk wel echt vet, dat hij gewoon binnenkomt lopen en dan iedereen staat daar zo. En dan zegt hij, oké, ik maak eerst even die fucker af.
Dat was ook gewoon, dat waren een paar, die Saudakar gast inderdaad, Protect the King, ja, tot het einde, maar... Ja, we kunnen nou toch niks doen.
Ja, en die harken en gast toch al, zat zo... En dan eerst zo van... wacht maar even. Dan is eerst naar die fucking harken en doet.
Maar daarom, ik vond... niks in deze hele film was saai. Ik vond het ook niet nergens traag worden. Of het was, er gebeurde zoveel, zo verschillende dingen. En ook weer het zwart-witte van de harkenen maakte de film weer even iets anders. En dan gebeurde dat weer was anders. En er gebeurde zoveel in deze film. Ik zei 2 uur en 3 kwartier. Normaal zou ik zeggen, hallo, doe eens even normaal. Maar...
Ja, ik heb dat ook. Ja. Ik zei nog tegen jou van, ik ben benieuwd of ik naar de wc moet tussendoor.
Ja.
Maar of het vliegt voorbij en dan denkt er niet eens aan. Dat was inderdaad het geval. Dat had ik ook bij Dune 1, heb ik ook bij Blade Runner. Zo'n, wat ik had laatst Killers of the Flower Moon gekeken, daar had ik wel echt zo'n moment van.
Ja, maar die was ook net wat te lang.
Stop gewoon even niet. Ja, is goed. Dat is allemaal heel kut, inderdaad. Hartstikke. Dan na een tijdje kan het je ook geen fuck meer schelen. Dan denk je, nog een scène. Dan zit je niet te denken van, oké, vertel het verhaal maar verder. Ik ben Dune wel. Ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Of waar dit naartoe gaat.
Ja. Nou, het is gewoon inderdaad wat je bij een goed boek ook hebt. Dat je gewoon iedere keer... dat je gewoon inderdaad van wil weten hoe het verder gaat.
Precies.
Dat had ik bij deze film ook. En dat komt ook inderdaad omdat het is natuurlijk best wel actievol, maar ook een soort van politiek-achtige scènes.
Het is heel erg House of Dragon af en toe.
Maar precies actie, dat. Ja.
Maar het is ook, er zit wat introspectie in, wat ik heel erg interessant vind. Dus ja, en gewoon een soort van die mysterie. Het soort van het idee dat al die soort van super technologisch geavanceerde maatschappij, weet je wel, dat super religieus wordt. Want volgens mij na een tijdje krijg je een soort van een keerpunt dat alles soort van weer een soort van zijn eigen geloof krijgt. Omdat je natuurlijk je eigen huis hebt. Dus het wordt eigenlijk een soort van middeleeuws, omdat iedereen zo ver van elkaar zit. Mm. En dat hele soort van dat idee dat al die culturen soort van een eigen gezicht hebben. Dat vond ik heel erg interessant. Dus ik zit echt van, dit is cool. Hier wil ik weer over weten. En laat hij net genoeg zien, zo Danny Villeneuve. Dan zeg ik, mag ik iets verder kijken? Nee.
Nee, we gaan door.
Part 3. Nee, is part 3.
Dat is al,
ja, precies.
Maar ik vind het geïmpliceerd. Zo fijn wat je daarover zegt. Ik ben ook zo blij dat ik nog steeds ook terug wil naar deel 1. Om deel 1 te kijken. Want deel 1 is gewoon een hele andere film eigenlijk dan deze.
Ja, maar dit is toch gewoon één lange film van 6 uur, punt.
Ja,
toch?
Precies.
Ja, zeker. Maar deel 1 had gewoon genoeg, zeg maar. Ik vond die zo vet. Die heb ik echt al... Ik denk dat ik deel 1 al 10 of 11 keer gekeken heb ondertussen. Ik vind die film zo vet. En ik was een beetje bang van... ik hoop dat deze film net zo vet is. Hopelijk vetter.
Ja.
En deze film is in ieder geval voor mij net zo gaaf. Maar anders genoeg. Met andere dingen. Met ja, het is de Two Towers. En dat andere was de Fellowship. En ik kijk nog net zo graag de Fellowship. Ja. En als ik een andere keer heb ik echt heel veel zin in de Two Towers. Vanwege de van Rohan en Helm's Deep. En weer andere soundtrack. Andere thema's. Andere mensen en zo. En dat heb ik bij deze film net zo. Ik ga zo meteen... Maakt mij echt niet uit of als iemand nou langskomt en zegt... Zul deel 1 kijken is goed. Zul deel 2 kijken ook prima.
Ja, precies. Ja, dat is het wel. Ja. Een totaal andere focus heeft.
Ja. Ik moet wel zeggen dat... Ja, misschien is het ook omdat het nu zeg maar nieuw is. Maar ik vind persoonlijk 2 ook wel echt vetter dan deel 1. Wel hoor.
Oh ja, ik vind altijd moeilijk. Ik vind juist deel 1 heeft zoveel vette dingen met de overgang van House of Trains accepts. Die scène.
Krijgt de cultuur.
En de muziek erbij, de cultuur en zo. Je leert de mensen kennen. En
de worldbuilding is heel goed.
Ja. Oh, zo vet. Ja. En dat, ja, daar ga ik gewoon graag naar terug. Gewoon om dat allemaal weer. En ook die muziek van Hans Zimmer. Ja, je moet ervan houden of niet. Maar
ja, ik vond het heel goed passen. Ik ben niet de grootste Hans Zimmer fan. Maar ik zat wel echt van, oké, dat is wel echt vet. Dus echt sowieso, alles zit gewoon... Het is gewoon over... Je kan gewoon zien en horen dat er gewoon over nagedacht is. Ja. Van, dit willen we neerzetten.
Ja.
En dat komt er gewoon...
Maar dit was ook zijn passieproject. Want bedoel, Hans Zimmer was de huiscomponist van Christopher Nolan. En in één keer werd Luther Gorenson dat. Want Hans Zimmer had geen tijd voor Tenet. Want hij kreeg Dune aangeboden. Ja. Hij zei, Dune is gewoon mijn droomproject. Dus hij heeft gewoon gewoon nee gezegd tegen Christopher Nolan. Ja, sorry, ik ga voor de Denis Villeneuve werken voor Dune. En ja, absoluut. En hij blijft maar doorschrijven. Hij heeft zelfs een soundtrack geschreven bij The Art and Soul of Dune, het boek. Er zit een cd bij die je kan luisteren tijdens het lezen van dat boek.
What the fuck, fanboy.
Hij bleef maar doorschrijven.
Ik heb al een verhaal gehoord van Hans Zimmer dat dan Denis Villeneuve bij hem dus in de studio kwam. Die legde volgens mij Dune Messiah voor hem neer zo op zijn tafel. Wees er zo naar.
Gaan we
dit is je volgende. Ja, hij zei volgens mij niks. Dus dan Hans Zimmer zei dat van. Oh boy.
I've already done.
Ja, precies. Maar net zoals bij... in part 2 zit ook al scènes die eigenlijk al opgenomen waren tijdens part 1.
Dus ja, maar die knip had hij ergens later liggen.
Ja, dat precies. Zei, kut, ja, is niet goed, voelt niet eerder. Lekker. Nee, voelt niet als een soort van aanloop.
Ik had dan ook bij dingen, Shani's uit van My Planet Rex is so beautiful when the sun is low.
Ja.
Dat komt in deel 2, komt er ook weer te van. Dan zijn ze samen naar die sun is low aan het kijken.
Ja.
En dat is natuurlijk het begin van de eerste film. En vond ik zo vet gewoon die...
Ja, en dat je die visioenen dan eigenlijk al... Ja, dat is eigenlijk al opgenomen materiaal. Dus dan kan je er perfect aan refereren. Dat soort shit. Ja, ik vond het gewoon echt gewoon vet. Ik vond het gewoon cool.
Hoe ver willen jullie het nog hebben erover? Want ik ben benieuwd wat... Ja. Nou, een klein dingetje naar deel 3 toe. Want
in deel 1, de toekomst in kijken.
Ja, want in deel 1 zien we... is er ook een soort van visioen van hem. Of een soort van iets. Waarin Paul samen met Chani in een schip van de Atreides-mens zitten. Terug op Caladan, waar House of Trades vandaan komt.
Ja.
En Paul zegt van, ik beloof jullie het groene paradijs terug. Zou dat betekenen, Fremen stap allemaal aan boord en we gaan naar Caladan, want House of Trades is toch een soort van uitgegroeid en dit wordt jullie nieuwe thuis? Oh, in plaats van dat
ze daar dingen Arrakis, laten groeien.
Arrakis onder water komt staan. Ja, precies.
Ja, het is een beetje het ding. Ze kunnen dan beide kanten op gaan, omdat er zoveel water is opgeslagen.
Ja, maar dat is al kapot, toch?
Onder al die... nou, ze hebben meer van dat soort vestingen.
Ja, oké.
Ja.
Dus dat kan het natuurlijk duidelijk, ook zijn. Want ik zie makkelijk ook een soort van punt in het verhaal... dat ze dan de Lisan Algi weer het leven schenkt, weet je wel... aan die planeet door de gevallen Fremen. Dus daar kan je makkelijk een soort van religieuze soort van prophecy van maken. Dat hij de doden weer tot leven wekt, bla, 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 bla. Daar die kant kan je op. Of dat hij natuurlijk op een soort van pelgrimstocht... gaan ze weer terug naar het thuisland, maar dan thuisland van Paul... thuisplaneet. Dus je kan eigenlijk allebei die kanten op gaan. Dus dat kan je ook interpreteren als
maar allebei. Even dat water. Dat,
Dat was ook zo bruut. Dat het echt gewoon dat die een van die gasten leefde. En dan zo gewoon zo te tappen alsof het fucking bier was. Holy shit, dat is echt gewoon zo'n survival ding. Yeah. Weet je wel, net zoals in die film ook alweer. Zo zou je dat daarna... Precies. Oh, na een tijdje zijn er geen mensen meer. Dan is het gewoon een bron van voedsel.
Ja.
Ja.
Of water dan.
Dat looks like meat's back on the menu.
Vet boys. Ja. Ja, wat een film, mensen. Echt. Wow. Ik ben blij.
Ja, ik ben heel blij.
Ja.
En hij doet het goed, zie ik. Hij zit op de, naar het eerste weekend zit de teller worldwide op 180 miljoen.
Ja.
Dus zo. Dat is goed.
Meer dan
190 gekost, hè?
Ja, oké, maar dit is het eerste weekend.
Ja, maar 190 maar gekost.
Ja, de oude vinden
we niet veel. Voor zo'n film.
Je hebt natuurlijk al heel veel, hè? Van
woestijn.
Je neemt natuurlijk heel veel mee van...
Zoveel woestijn, dat is waar.
Ja, volgens mij moesten dan naar drie landen vliegen, volgens mij.
Ja, maar goed, dat voorspelt wel veel goeds voor een eventuele part 3 of die er dan komt.
Ja, dat is sowieso. Want volgens mij is ook Villeneuve al begonnen met het begin van het script. Daar is hij al mee begonnen en gaat hij dan gewoon lekker, soort van rustig, gaat hij daar af en toe goede ideeën in schrijven en om het uit te werken.
Hij wilde het lekker doen. Hij wilde het eerst back-to-back opnemen, maar toen hebben ze nog gezegd van nee, dat doe eerst maar die eerste.
Ja, ik wou zeggen, One Upon a Time hadden niet volgens
mij. Nee, die vond het een beetje spannend.
Ja. Ja, en volgens mij was dat ook net in die tijd dat er echt allemaal shit aan het floppen was.
Ja, dat was ook met corona, toch?
Ja, maar die finale was spannend bij Warner Brothers. Want die zijn, die zijn zichzelf verkoper aan het maken nu, hè?
Ja.
Die hebben tegen Paramount al gezegd van... willen jullie niet onze hele filmdivisie overnemen?
En ik dacht dus... zouden er dan vier delen komen? Maar blijkbaar is het derde of het tweede boek... dus de derde film, Dune Messiah, is twee keer zo dun als het eerste boek.
Ik denk ook dat Denis Villeneuve ook gewoon... het is gewoon een filmmaker met respect voor film. En die gaat het denk ik ook niet uitmelken. Ik denk dat hij gewoon inderdaad hopelijk zijn perfecte trilogie gaat schrijven. En dan daarna is het klaar. En,
Ja, precies.
Dat
zijn natuurlijk ook nog.
Zwaar.
Het ligt hopelijk ver genoeg ervan af om er niet echt veel mee te maken te hebben. Want het is een...
Dit is Ring of Power.
Ja, maar hopelijk wordt het dan wel een goede serie. Maar dat gaat echt over Bene Gesserit die dan net begint. Dus dat is ver genoeg in het verleden om daar...
De logline is inderdaad the final part in the Dune trilogy. Dus het staat er bij part 3. Dus dat is wel de bedoeling dat het echt gewoon...
Dit heeft gewoon de kans om de boek in te gaan als de beste trilogie aller tijden.
Ja, dat zou kunnen.
Dat vind ik nog steeds Lord of the Rings, denk ik. Ik dacht over na moet denken. Ja.
Ja,
vind ik ook. Maar vind ik nu al ook.
Nu al.
Zo, jij durft wel.
Wauw.
Maar
we zullen het zien, hè? Misschien wel een heel goed einde. En dan,
ja, wellicht. This is a form of power that our world has not yet seen.
The ultimate power. Dankjewel voor het kijken en luisteren naar deze aflevering van Filmerts. Wij zijn te vinden op alle podcastkanalen en op de YouTube. Daar kan je de hele aflevering ook kijken. Net zoals op Spotify, want daar kan je tegenwoordig ook gewoon video's, videopodcast bekijken. Like en subscribe. Nee, dat is niet meer. Ja, oké. Dat mag. We zijn ook op Instagram te vinden. Daar posten we af en toe wat leuke dingen. En Richard wil nog wat vertellen.
Nee, meer. Je moet dat toch schreeuwen voor het schreeuwen op YouTube. Dan gaat dat dingetje gloeit dan op.
Like en subscribe.
Ja. Is dat zo?
Ja, dan gaat zo'n regenboogje overheen.
Wow.
Kijk even naar het like-knopje.
Maar als je like full screen kijkt.
Ja, dan niet.
En als je het ook 10 keer achter elkaar dan gaat hij dan...
Ja, dat weet ik niet.
Gaan
we daarachter komen. Maar dankjewel voor het kijken en luisteren. En tot de volgende aflevering.
Doei!